Shalom gemeente.
Shabbat shalom.
Ook al is het dat ik van ver kom, voelt het altijd weer vertrouwd als ik bij jullie ben. Dus fijn om jullie weer te ontmoeten, gekende en nieuwe gezichten. En mooi is dat, hè, om zo de haftraat te eindigen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Maar dat is de afdag. We zijn er bijna klaar. Maar goed, er is altijd wel meer te zeggen. Want wat me ook opviel in de lezing, soms zijn dat van die zinnetjes die ineens weer opvallen. Als wij bij de eeuwige komen, zoals het volk 3 keer per jaar naar Jeruzalem opging om te feesten, dat er dan zo staat: we komen niet, we mogen niet met lege handen komen. Ja, misschien wel gewend inderdaad van, we moeten juist met lege handen komen. Maar dat is blijkbaar niet wat de schrift zegt. Dus daar moeten we het vandaag maar eens over hebben, vind ik. En als ik aan jullie vraag, ruikt u de geur van vers gebakken brood? Als je je dat even inbeeldt, dat is niet zo moeilijk, denk ik. Nee, hè? Wat gebeurt er dan in je bovenkamer? Ja, hè? Het is aangenaam. Ja, daar word je vrolijk van, daar word je blij van, toch? En dat mensen in de supermarkt, die weten dat ook. Dat is een tijd geweest, dus misschien nu wat minder, maar je ziet dat in supermarkten, daar wordt brood gebakken. Gewoon waar je bij staat. Dat doen ze niet voor niks. Want als je vrolijk bent, dan koop je meer. En als jij langs zo'n tent loopt waar het heerlijk ruikt, dan krijg je trek. Dan geef je meer geld uit. Dus die geur van vers gebakken brood, een heerlijke geur, die doet wat met onze geest. Niet voor niets is het woordje geur, reach, ook voor verband, hè, aan ruach, geest. Het heeft alles met elkaar te maken, het is eigenlijk hetzelfde. Dus geur, dat roept ook herinnering op. Als je een bepaalde geur ruikt dan, en je kent die geur, dan roept dat herinneringen op. Aan gebeurtenissen, aan situaties, zowel de mooie dingen als ook de soms traumatische gebeurtenissen. En nu het voorjaar weer aanbreekt, hè, en de bloesem weer overal uit de bomen spat, uit de struiken, en de heerlijke geur ook zich verspreidt, daar word je vrolijk van. Dat is een aangename geur. En van de 5 zintuigen... die er zijn er wel meer, maar hè, die ook in de overlevering gebruikt worden, de 5 zintuigen, is geur, het ruiken, de enige die dat vooral zo doet. Smaak heeft ook natuurlijk al wel iets, zoiets, dat roept ook wel herinneringen op, maar vooral geur. En dat is adem benieuwd, dus heel direct. En geur, dat is ook datgene wat verbinding legt tussen het leven of met de dood. En vandaag is de 8e dag van Pesach. Nou, die 8e dag die wordt vooral buiten Israël gevierd, buiten het land Canaan. Ja, maar bij mijn weten lezen we ook geen voorschrift in de Torah om een 8e dag aan het feest van de ongezuurde broden te plakken. Maar dat staat nog niet in de weg om dat feest wel te vieren. Waarom zou ik niet een dagje langer blijven? Toch? Dat is ook wat de 8e dag aan het eind van het loofhuttenfeest gebruikelijk is om te zeggen. Hè? De Joden houden van feest vieren en daarom gaan we nog een dagje langer door. Dus het is geen verbod om feest te vieren, om langer feest te vieren. En wat is er aan de hand met die achtste dag? Nou, wat we vieren, waar we aan herinnerd worden tijdens met Pesach en met het feest van de ongezuurde broden, is onze bevrijding uit Egypte. De verlossing uit de slavernij. En zo trok dat volk Israël op de door God bestemde tijd en dag. Exact, er was geen ander moment dat beter geschikt was dan dat. Volgens mij heb ik het daar vorig jaar over gehad ook. Dan die helft van die maand, die helft van die dag, de helft van die nacht. Het moment van beslissing waarop het volk uittrok uit Egypte. En ze deden dat met haast en er was geen tijd om het brood te laten rijzen. Om het zuurdeeg het werk te laten doen. En na zo'n dag of zes stonden ze daar aan de Schelzee. Dat was geen fijn moment. Want aan beide kanten rezen de bergen op. Voor hen was de zee. En achter hen kwamen de Egyptenaren. Volkomen ingesloten. Als het ware weer een moment van gevangenschap. Van in de knel zitten. We kennen de geschiedenis. Als Mozes de volgende dag zijn staf opheft over het bewijs van autoriteit. Opheft over die zee. En die zee die splijt zich. En er komt een pad door het droge. Door de zevende dag zou je kunnen zeggen. En zo komen ze op de achtste dag in de woestijn. In de vrijheid. In het leven. Ja, want dan begint ook het leven. Als we door het water op het droge terechtkomen. Dus zowel die achtste dag in het leven van dat volk Israël was ook het begin van de woestijnreis. Van het leven zelf. Zoals ook aan het eind van die woestijnreis er weer opnieuw een achtste dag komt. Als ze door de Jordaan trekken, weer door het water, het beloofde land inkomen. Dan zie je dat is steeds het patroon. Hè? Dat we bevrijd worden op die zesde dag uit de slavernij, uit de ellende, uit de verdrukking, door het water heen. Weliswaar door het droge in het beloofde land komen. En dat is die achtste dag, dat beloofde land. Het vooruitzicht, de dag van vrede. Want de plaats van zijn rusten zal heerlijk zijn. Maar we hebben het hier over het feest van de ongezuurde broden. En die nadruk valt altijd op ongezuurd en niet gerezen. En we weten dat dat ook te maken heeft, en ik zie het op onze levensheiliging, om dat zuurdeeg van zonde en van opgeblazenheid, van ons eigen ik, om dat achter te laten, om dat niet meer te gebruiken en op die manier het brood van ellende, het brood van verdrukking te smaken en te proeven. Er wordt in de Torah op drie plaatsen over de feesten gesproken. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Leviticus 23, de bekendste. Nummer 28 en 29, daar hebben we een deel van gelezen. En ook Deuteronomium 16. En als je, dat is niet voor niks, hè, want elke keer valt de nadruk op iets anders. In Leviticus 23 gaat het vooral over de gemeenschap. De gemeenschap met God, met elkaar, het blijven bij hem. Dat ziet op het volk zelf. In Deuteronomium 16 gaat het vooral, en daar lees je heel nadrukkelijk steeds, de plaats die de Heere verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Dus dan gaat het over de plaats, over het gebied, over het land. Want als je in het land gekomen bent, dan moet je, als je in het land gekomen bent, dan word je geacht om drie keer per jaar op te trekken naar Jeruzalem, om feest te vieren. In een gedeelte van nummer 28 wat we gelezen hebben, daar gaat het over de gaven. Want we mogen niet met lege handen komen. Daar gaat het dus over de zegen. We hebben gelezen de gaven, de zegen nadat we gezegend zijn. En daarom valt in Numeri 28 ook zo de nadruk op de offers. In dat hoofdstuk wil ik, dat gedeelte wil ik ook wat verder met jullie uitdiepen. Want Numeri 28, het eerste vers, dat begin, en dat stukje dat we gelezen hebben, dat staat in een groter geheel van de offers tijdens de hoogtijdagen. En dat begint dus ook met gebied, Tsava, de Israëlieten, en zegt tegen hen, u moet zorg dragen, shama, bewaren, voor mijn offergave, mijn korban. Dus het gaat niet over het korban van de Israëlieten, het offer wat zij zouden moeten brengen, nee, het gaat over het korban wat van de eeuwige is. En daarom zegt hij ook, mijn voedsel, mijn lechem, brood, voor mijn vuuroffers, die zijn voor mij een aangename geur, om mij op de gezette tijden aan te bieden. En aanbieden, dat is weer het woordje karaaf, wat te maken heeft met korban. En dus wat de eeuwige in dat ene vers zegt, hij zegt, luister, je moet tegen de Israëlieten zeggen, dit moet je doen, u moet zorg dragen, u moet met zorg, shamaak, bewaren, voor mijn offergave. Het is niet iets wat van onszelf is, maar het is een opdracht van de eeuwige. En het is mijn voedsel. Je zou kunnen zeggen, die offers, daar teer ik op. We kennen de uitdruk dat de eeuwige troont op de lofzangen van Israël. De offeranden van de lippen, hè, zijn de vrucht die zijn naam beleiden. Dat is een vorm van. Maar hier gaat het heel concreet over de vuuroffers. En als je dat leest, dan gaat het eerst over de dagelijkse offers. De voortdurende offers staat, dat is een belangrijk woord, voortdurend. Dat betekent dat het niet ophoudt, dat het elke dag opnieuw gebracht wordt. Twee lammeren, 's ochtends en 's avonds. En dat ziet op de wisseling van de nacht en de dag steeds. Die gaan vergezeld met een spijsoffer, een minga van meelbloem, met olie. En ook een plengoffer. Dat ook dat hoort er bij in het is een plengoffer van sterke drank. Dit als eerste en dan vervolgens lezen we over de offers op de Shabbat. Dat is hetzelfde als de elke dag gebracht worden, die twee lammeren. Maar in plaats van dat er 1/10 deel meelbloem wordt gebracht, wordt er 2/10 gebracht. Dus een dubbele hoeveelheid. En dan de Rosh Kodesh, de nieuwe maan. Weer een nieuw begin. En je ziet dat de eeuwige, als het ware, van klein naar groot gaat. Elke dag, de week, de maand. En dan straks het jaar in de feesten. En op Rosh Kodesh, de nieuwe maan, daar worden twee varren, zonen van een rund, gebracht. Een ram en 7 lammeren. En per soort hoort daar ook een spijsoffer bij. 3/10 per var, 3/10 of 2/10 per ram en 1/10 per lam. En een geitenbok als zondoffer. Dat komt daar voor het eerst bij. En dit patroon van die twee varren, dat is het mooie oude, uit de oude Statenvertaling, hè? Een jong rund, maar een var, daar kom ik zo wel even op terug. De zonen van een rund, 1 ram en 7 lammeren. Dat is de basis als het ware van de offers, de vuuroffers, dat als een vuuroffer gebracht wordt aan de eeuwige. Dat zijn de offers die ook een lieflijke reuk, een aangename geur verspreiden. Nou, je kunt je voorstellen, als de geur van de gedachte van de geur van gebakken brood ons al blij maakt, wat het met de eeuwige doet, als hij deze geur van deze offers ruikt. Dat is niet met lege handen komen. En wellicht, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar soms zijn we geneigd aan, aan offers te denken, iets wat we moeten doen, iets wat, wat we moeten betalen als het ware. Maar zo zijn de offers niet bedoeld. Zijn niet bedoeld om de schuld af te betalen of zo, of om belijdenis te doen. Nee, die zijn bedoeld als plaatsvervanging om ons bij de Heilige te brengen, om ons te doen naderen. En daarom zit er ook zo'n zondoffer bij. En een zondoffer, zo'n geitenbok, dat is altijd bedoeld voor de zonde die je onbewust hebt gedaan. En ook op het feest van de ongezuurde broden worden iedere dag wordt dit patroon aan offers gebracht. 2 varren, 1 ram, 7 lammeren en een geitenbok. Vergezeld met spijsoffer in verschillende hoeveelheden. Daar zit reukwerk ook bij en dat geeft die aangename geur. En het plekoffer. Ja, we vieren de feesten. Hebben jullie van de week hoe is het gelukt met slachten?
Ja.
Chocola. En je ziet, die offers die zijn verbonden met de tijd. Dus er zijn offers die gevraagd worden om voor de mens om te naderen. En als een Leviticus 1 daar begint, als een mens, als een Adam wil naderen, wil offeren. En hier gaat het over de offers waar we eigenlijk niets voor hoeven te doen. Daar zit geen reden, behalve dan dat het een lieflijke reuk is voor de eeuwige. Behalve dan dat we bij de eeuwige niet met lege handen aan mogen komen. Dus het is ook wel simpel en noodzakelijk om eens bij deze offer stil te staan. Want wat betekent dat dan? En ik zei al, dat heeft te maken met de tijd. Want we hebben gezien, de dag, de week, de maand en nu het hele jaar. En in dat jaar daar die 3 momenten waarop we uitgenodigd worden om in de nabijheid te komen. Het is als het ware de tijd die offert. De tijd als een offer. Dat was ook ergens de tijd vreet de dieren. Want wie niet offert, die staat stil. Dan gaat de tijd niet verder. En als de tijd stopt, dan betekent dat de dood. Zie je hoe die offers ook te maken hebben met het leven, met het in stand houden van het leven? Het feit dat je leeft, wil zeggen dat je bezig bent om te offeren. Dat je bezig bent om naderbij te komen. Tenminste, ik hoop dat het bij ons allemaal zo is. En zo is dat korban, dat offer, het voorbijgaan van de tijd. Deze tijd, hier in dit leven. Laten we verder gaan met vers 16. 16 en 17, die hebben we niet gelezen. We zijn bij 19 begonnen, maar het is wel belangrijk om daar ook gewoon een start te maken, want dat is het begin uiteraard van het feest. In de maand van het begin, ik lees dat de Marussen, op de 14e dag na de nieuwe maan is het paasoffer voor de ene. Op de 15e dag na deze maand, na deze nieuwe maan is er feest. 7 dagen lang zal er masses worden gegeten. Op de dag van het begin is er een oproep tot heiliging. Welk slavendienstwerk ook gezult het niet doen. Dat is een bekende kost, zou je zeggen. Ik vond het wel mooi, er wordt heel nadrukkelijk gesproken van, het is een oproep tot heiliging, dat is 1. Een heiliging, dat wil zeggen afzondering. Dat wil zeggen dat je het profane, het gewone, even achter je laat. En dat je je richt op iets wat anders is. En zo lees je over dat slavendienstwerk. In zijn bril staat het woordje malacha. Dat is wel mooi eigenlijk. Malacha, abuda, dat is het dienstwerk. Dat wordt wel geacht. Wat is dat eigenlijk? Als je teruggaat naar het eerste gebruik van zo'n woord, dan vertelt het al heel veel over, over de betekenis van zo'n woord. En de eerste keer dat het genoemd wordt, en daarom noem ik het hier, dat is als Jacob en Esau elkaar ontmoet hebben. Genesis 33. Althans, het is niet helemaal de eerste keer, want de eerste keer is het natuurlijk in het paradijs. Maar dit is wel een hele belangrijke om eens even goed te begrijpen waar het over gaat. Daar zegt Esau natuurlijk van, nou, hè, kom mee, of ik zorg voor je, of ik trek met je op. En dan zegt Jacob in Genesis 33 vers 14, laat mijn Heer toch voor zijn dienaar uitgaan. Ik wil op mijn gemak verder gaan naar de gang van het vee dat voor mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn Heer in Seir kom. Hier wordt het vertaald met de gang van het vee, maar eigenlijk staat er naar de gang van het werk. De gang van het datgene wat we dagelijks te doen hebben om voor ons levensonderhoud. En dat staat hier dus ook parallel aan de gang van de kinderen, van de volgende generatie. En dus het ziet op iets dat elke keer weer terugkomt als de gang regel, dat ziet ook op een cirkel. Dus de maalstroom van het leven, die wordt als het ware even onderbroken op het moment dat wij ons terugtrekken, dat wij ons afzonderen. Zoals we vandaag ook doen. Overigens, je ziet dat Jacob hier zegt van, totdat ik bij mijn Heer in Seir kom. Daar kunnen we het vanmiddag ook nog eens over hebben, maar Jacob is er nooit geweest. Die zou ik jou vragen, hè? Was hij wel van plan om daar naartoe te gaan? Seir, het land van Edom, van Esau. Maar ging er helemaal niet naartoe, ging de sukkelt. Ging in Loofhutten wonen. Ja, daarom zeggen de rabbijnen ook, dat zal in de Messiaanse tijd nog een keer gebeuren. En zo lezen we in Jesaja volgens mij 63, hè, wie is daar, die daar komt uit Bosra, uit Edom, met bebloede klederen. Want als wij uitkijken naar die achtste dag, de dag van vrede, van gerechtigheid en recht, de tijd van de Messias die komen zal en die aanstaande is, dan gaat het wel door die tijd van verdrukking en van water heen. En zo zal de Messias komen vanuit Edom, vanuit Bosra, met bebloede klederen. Dus ook de rabbijnen hebben dat al wel in de gaten gehad. Maar laten we verder gaan. In vers 19. Doe naderen, kara, het woordje weer. Zult als vuuroffer, als opgangoffer voor de ene. Eerst maar eens even over dat vuuroffer, want wat voor offer is het? Nou, eigenlijk is dat niet een specifiek offer, zoals een opgangoffer of een brandoffer. Ik vind opgangsoffer mooier, ola. Een vuuroffer wil eigenlijk gewoon heel simpel zeggen van dat het offer wordt door het vuur gebracht, of via het vuur. En vuur, dat staat tegenover water. We hebben het net al even al gehad, hè? Door het water trekken naar de achtste dag. Maar vuur, water en geest, die horen bij elkaar. Vuur, dat is het vuur van de geest. Dat is datgene wat in feite niet te benoemen valt. Net als geur iets direct doet met onze geest. Zo zijn deze offers die aan de eeuwige gebracht worden, als we niet met lege handen komen, dat zijn vuuroffers. Die hebben het kenmerk, de karakteristiek, dat het door vuur is. Dat het als het ware opgaat omhoog. En soms hoort daar ook gewoon rook bij. We lezen in Exodus 29, we moeten tenslotte de hele ram op het altaar in rook laten opgaan. Katar. Branden waarbij rook vrijkomt. Zo staat het er. Dat is net als je. Als je vet of olie verbrandt, ja, dat levert een dikke walm op. En het is een brandoffer, een opgangsoffer voor de aanwezigen, een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de Heer. Hierdaar heb je dat eerste keer dat vuuroffer wat gebracht wordt. Dat ram dat geheel opgaat en dat ook nog eens een rook verspreidt. De rook is waar het zichtbare van het vuur, zou je kunnen zeggen. zoals geest en lichaam bij elkaar horen. Nu, wat wordt er gebracht? In vers 19. Twee varren, zonen van een rund, één ram en zeven schapen, zonen van een jaar. Volmaakte dieren zullen zij voor u wezen. Is mij over dat volmaakte, tamim. Er zijn maar een aantal personen in de Bijbel die worden tamim genoemd, of tam. Jacob is er trouwens eentje van. Hij was een oprecht man, wonende in tenten. Maar ook Noach was in zijn generatie een rechtvaardig man, tamim. Een volmaakt man. Dat was onder zijn generatie, onder zijn leeftijdsgenoten. Daar gaan we het vanmiddag ook over hebben. En Abraham was rechtvaardig, was tamim, oprecht in zijn wandelen met de eeuwige. En nogmaals, en Jacob was oprecht, net als Job ook, tam was, oprecht. En dat is iemand die het in niets ontbreekt in fysieke kracht, schoonheid enzovoort. En zo zijn de offers die in onze hand zijn, die horen tamim te zijn, volkomen. Want iets onvolmaakt kan niet in de nabijheid van de eeuwige komen. Als je dat denkt, als je voor jezelf, als je weet dat je, als wij niet met lege handen komen, als wij eigenlijk zelf dat offer zijn, wat we in onze handen hebben, zijn we dan volmaakt? Zijn we dan volkomen, tamim? Wie zou dan durven naderen? De enige reden om te naderen is het gebod van de eeuwige. Die zegt, gebied de kinderen van Israël. En we hebben gelezen, twee varnen, zonen van een rund, een ben bakar, staat er in het Hebreeuws. En een var, we hebben dat in de oude staat laten staan, en dat is mooi. Een var, de P en de reish, dat is het woord voor vruchtbaar. Het woordje Ephraim, dat is dubbele vrucht. En een peri, dat is een vrucht, zoals de vruchtboom in het paradijs. Zoals ook de farao de heer van de vrucht was. Dus dat woordje far, dat ziet op vruchtbaarheid, op zegen. Zegen van het lichamelijke. En het zijn zonen van een rund. Het gaat hier dus over een bepaalde soort. En zo'n bakar, dat is datgene in de mens dat zich richt op de vreemde. Op afgodendienst. Dat is elke dienst aan de buitenkant, het zichtbare, het vruchtbare. Daar zijn we elke dag mee bezig. Dus als we geacht worden om van onze vrucht, om de vrucht te geven, zonen van datgene waar wat onze aandacht van de eeuwig afleidt, in het brengen van deze twee varren, daar beleiden we als het ware van nee, het gaat niet om alles wat van u afleidt, al het afgodische of het vreemde, de dienst van de buitenkant. Nee, het gaat over de dienst aan de eeuwige. Datgene wat bij ons van binnen moet zitten. Snap je dat je niet met lege handen mag komen? Het zijn ook niet voor niks twee. Twee is ook de dubbele zegen. Zoals de eerstgeborene een dubbele zegen ontving. Twee heeft altijd te maken met de schepping, met het lichamelijke. Het is alles rondom dat deel van die offers van de bakar en de vark, die hebben te maken met het lichamelijke, het brengen van datgene wat een ongebreidelde ontwikkeling heeft. Iets wat altijd maar doorgroeit als je het niet begrenst. En hier wordt het begrensd door het bij de eeuwige te brengen. Ja, misschien heb je er wat last van ook. Ik merk dat bij mezelf dat je maar doorgaat elke dag, met je werk bezig bent. En natuurlijk, op de Shabbat, op de zondag kun je tot rust komen. Maar zelfs dan nog kun je bezig zijn met je werk. En de eeuwige zegt, ja, dat is niet goed. Dat is het lichamelijke. En breng die twee varen nou bij mij. nader. En dat is niet met lege handen komen. Dus een stuk van jezelf brengen. Het dienen van het lichaam. En zo'n bakar, zo'n rund, die werkt voor de mens. Daarmee ploegen we de aarde door. Daarmee kunnen we zaaien, daarmee kunnen we oogsten, daarmee kunnen we lasten verplaatsen. Dus zo'n bakar, zo'n rund, dat is datgene wat voor ons werkt. En zo maken wij de aarde ook leefbaar. En dan aan Ram en Ahiel. De eerste keer lezen we in Genesis 15. Als je enigszins thuis bent in de schrift, dan weet je dat gaat over het offer, het verbondsoffer tussen Abraham en de Eeuwige. Als de Eeuwige die vurige fakkels tussen die stukken doorgaat. Daar hoort ook deze ram bij. Ook deze ram is gedeeld, twee helften, waartussen de Eeuwige doorloopt. Maar het is ook dat ram wat vast zat in die verwarde struiken in Genesis 22. Bij de Akeda, de binding van Isaac. Dus deze ram, die ziet op plaatsvervanging heel direct. Het is het ram in plaats van Isaac. En daarom is één ram ook voldoende. En dan die zeven schapen. Elk van een jaar oud, dus daar gaat het ook heel nadrukkelijk over in de tijd. De eerste keer dat een, ja, er staat hier lammeren, maar het zijn schapen van een jaar oud, nou dat zijn het nog een beetje lammeren, hè, die zijn toch niet tot vruchtbaarheid gekomen. Die hebben nog niets geproduceerd of wat dan ook. Dus daarom noemen we ze lammeren, maar in de grondtekst kun je het ook als schapen zien. En deze eenjarige schapen die worden ook gebruikt voor het dagelijkse offer. En die schapen, dat is wel mooi dat woordje selef voor schaap, zoals het hier staat ook. Dat wordt ook gebruikt voor het woordje heersen of de baas zijn. Hier, het eerste was dat rund, ons werken, onze bezig zijn, onze vruchtbaarheid enzovoort. Om dat bij de eeuwige te brengen. Het tweede was het plaatsvervangende. En het derde, dat is ons eigen ik. Dat is ons eigen heersen. Om het zelf beter te willen weten. Het zijn er niet van niks zeven voor elke dag heen. Zeven ziet op een volmaakte periode van tijd. Dat ziet op ons hele leven. Dus dan zou je kunnen zeggen, die heiliging in het brengen van deze offers zorgt voor het leefbaar maken van de wereld. Dat is één. En daarvoor is plaatsvervanging nodig. Dat is twee. En het duurt je hele leven de strijd als het ware tegen je eigen ik. En dat is, daarbij past een nederige houding. Zoals brood zonder zuurdees. Dus deze offers van vlees, die gaan ook gepaard met een offer van planten. Van vlees en brood. En dat is boeiend ook, hè? Als het gaat over, hier wordt ook nog over sterke drank, maar niet over wijn gesproken, maar moet je maar nagaan, als het gaat over vlees en brood, dan ziet het altijd op de periode voor de verlossing. En als het gaat over brood en wijn, dan ziet u op een periode na de verlossing. Dat kun je ook mooi zien bij Jozef en de schenker en de bakker. Daar ga ik verder niet uit, daar mag je verder zo over nadenken. Maar hier gaat het over vlees en brood. Dat zijn tekenen van de aanstaande verlossing. Vers 20. Een broodgift, een minga, daarbij van volkoren, solet, gemengd, zoals de talen wordt verward in Babel. Met olijfolie, shemen, verband met de hemel. En er hoort dan 3/10 bij de var, 2/10 bij de ram en 1/10, steeds 1/10, zul je klaarmaken per 1 schaap voor het 7-tal schapen. Ik zei al, een broodgift, een minga, dat is een offer wat puur plantaardig is. Hier wordt verteld met volkoren, maar als ik het goed heb, is een solet, is meelbloem. Dat is waar de kiem en de kaft zijn uitgehaald. Dat is dat pure witte meel van het innerlijke, de kern van de tarwekorm. Waar alle onreinheid als het ware uit weggehaald is. Dus waarom ze het hier met volkoren hebben vertaald, weet ik niet. Er zijn twee vormen, dus solet, dat is de ene, en dus kumach. Dat wordt met meel vertaald en daar zit het kafje wel in. Ja, dat is, we kunnen zeggen, dat is het, de volkoren variant. Dus hier gaat het om die pure kern van dat meel. En dat wordt gemengd, en datgene wat uit de aarde opkomt, dat wordt gemengd met olie, wat een verbinding heeft met de hemel. Hemel en aarde komen hier bij elkaar. En die eenheid, die wordt gevoegd bij die offers waar we het net over gehad hebben. En zij al, je ziet dat het een aflopende vorm, de drie tiende, twee tiende en één tiende. Dat broodoffer, dat was gemengd met olie. Dat was één geheel geworden. Je leest ook in de Torah dat sommige mensen bestreken werden met olie. En daar werd dan reukwerk op gedaan. En als dat verbrandde, dan gaf dat die heerlijke geur. Dat was die aangename geur waar ik straks nog over kom. En in vers 22 hebben we het over die geitenbok. Eén zater, Sha'ir staat er in het Hebreeuws, geitenbok, voor ontzondiging. En ik zei al, dat is voor de zonde die je onbewust gedaan hebt. En niemand van ons is daar vrij van. Want dat is ons leven, om onvolmaakt te zijn. En dat is om verzoening, om bedekking te vragen over hem. En dit is voor het naderbijbrengen van het offer. Want het ene was noodzakelijk, dat was de opdracht. Maar dat kon alleen als je ook beleed dat ook onbewuste zonden ons afhouden van de eeuwige. Want niemand is perfect. Die ene deel, dat was bedoeld om tot inkeer, tot rust te komen, tot stilstand als het ware, tot de rust ook van die achtste dag te ervaren. Je eigen ik aan de kant te zetten, je eigen slaven bestaan, in de wetenschap dat er een ander heeft betaald, en tegelijkertijd nu ook in de belijdenis van wij zijn onvolmaakt, onvolkomen mensen. En het woordje Sha'ir, dat lijkt op Seir, dat heeft dezelfde letters, hè, dat de plaats waar Esau woonde, vandaar dat Esau vaak als een geitenbok wordt afgebeeld. Dat heeft de getalswaarde van 580. En 580, dat was ook het aantal dieren dat Jacob aan Esau gaf. En dus, je zou kunnen zeggen, Esau of Jacob gaf ook dat zondoffer aan Esau. Als teken van, ik ben niet volmaakt. Vers 23. Behalve de opgangsgave, de ola, iets wat opstijgt van de morgen, en die voortdurende opgangsgave is, zult u dit alles klaarmaken. Nou, dit alles zult u 7 dagen elke dag klaarmaken. Een brood, de gem, een vuuroffer en een reuk die tot rust brengt voor de ene. Bij de voortdurende opgangsgave zal het worden klaargemaakt met planning die daarbij hoort. Op de 7e dag zal er een oproep tot heiliging bij u klinken, welk slavenwerk ook. Je zult het niet doen. Dan zien we weer de herhaling van dat eerste gedeelte. En zo gaan we naar die climax als het ware van die 8e dag. Als je in de eerste offers als het ware je ziel tot rust hebt gebracht, tot overgave bent gekomen, tot erkenning bent gekomen, dan ontstaat daar nu ook die lieflijke reuk van dat broodoffer, het uitgieten van dat plengoffer van die sterke drank. Want sterke drank bedwelmt ons, dat benevelt onze geest. Hier in al deze offers die zijn bedoeld om onze geest op te heffen naar de eeuwige. Om in zijn, in de nabijheid van de geest ook te komen, te kunnen komen. Ja, dat brood, daar heb je voor gewerkt, daar heb je hard voor gewerkt. Want in het zweet van ons aanschijn zullen we ons brood verdienen. 6 dagen lang. Maar dus ook dat brood wat Melchizedek samen met de wijn, daar heb je dat andere gedeelte, aan Abraham brengt. En Jacob geeft Esau brood en de linzensoep. Zoals Rebecca ook vlees en brood in de hand van Jacob heeft. Het is interessant omdat die combinatie is even verder ook in de schrift uit te zoeken. En dat gaat gepaard met die planning, dat uitgieten van die sterke drank, datgene wat onze geest bedwelmt. Zoals ook Jacob olie uitgoot over die steen in Bethel. Waarlijk, dit is de plaats waar de eeuwige aanwezig is. De Makom. Hier dus alles is erop gericht om je bewustzijn als het ware zo ruim, zo open mogelijk te maken, zodat we de geest ook van God ook kunnen ontvangen. Zodat alles wat we doen ook een aangename geur wordt voor de eeuwige. Overigens ook gedragsbiologisch is het zo dat naarmate we ons meer welbevinden, dat onze geest ook, ons bewustzijn ook scherper en ruimer is en helderder in ons werk. En daarom ook dat reukwerk, dat Lubona. En dat wordt in de overlevering ook wel de 8e vrucht genoemd. U weet wel, 7 vruchten in het land Kanaan, beginnende met tarwe, tot aan de dadelsuiker, de honing. En dit is de 8e vrucht. Want ook reukwerk zijn kruiden, zijn planten die overal vandaan komen, van de aarde naar de hemel gaan. Het is een aangename geur. Een geur heeft ook gehad, de reach, verband met ruach, geest. Maar dit is nog wel een bijzondere woord, want hier staat, het is een aangename geur. En dat is het woordje wat ook met op minga lijkt. En dat is nigoa. Even kijken of ik het goed uitspreek, ja. Dat lijkt een beetje op het woordje Noach, hè? Daar zitten dezelfde letters in. En je weet wat Noach betekent. Vertroosting. Noach is hij die troost geeft. Dus die aangename geur, vandaar dat de naarders dat ook vertalen, die tot rust brengt. Dat is mooi, hè? Die kruiden die aangename geur verspreiden, die 8e vrucht, op die 8e dag, of als een voorsmaak van de 8e dag, dat zijn degene, dat is datgene wat tot rust brengt. Wat aangenaam is voor de eeuwige, en wat je ziel tot rust brengt. Ja, die geur, daar lezen we van in Genesis 27, vers 27 bijvoorbeeld. Jacob komt dichterbij, bij Isaac zijn vader, en hij kust hem. Toen rook hij, Isaac, de geur, maar ook ruiken in ook reach, de geur van zijn kleren, en zegen hem, en hij zei, zie, de geur, de reach van mijn zoon, is als de geur van het veld. De geur van het veld. Dus blijkbaar is die geur, heeft alles te maken met de aarde, met datgene, en ik ga rond inderdaad, alles wat te maken heeft met de aarde, wat aangenaam is. Ja, dat is ook wat de eeuwige zegt tegen Noach. Als Noach het altaar gebouwd heeft, en het brandoffer brandt, dan staat er, de Heere rook die aangename geur. En toen zei de Heer in zijn hart, ik zal de aardbodem niet meer vervloeken vanwege de mens. Wat in zijn hart zit, de gedachtespinsels, zijn immers slecht, van zijn jeugd af. Met andere woorden, van, als ik daarop moet letten, dan was het, dan, dan, dan gaf het helemaal niet. Dan was er geen hoop meer. Maar ik zal voortaan niet alle levenden meer doden zoals ik gedaan heb. En dan voortaan zullen de seizoenen zijn. En dan lees je in Jesaja 11 in dat hoofdstuk over dat die achtste dag, over dat Messiaanse Rijk. Die geur, zijn ruiken zal zijn in de vrezen van de Heer. Dat is de afronding van dat vers waarin het gaat over de geest. En wat op de dag van betekent dat? Dat heeft hiermee te maken met dat de geur van de Messias. Dat is zichtbaar in datgene, in de vrezen van de Heer. En vandaar ook dat Paulus dat ook zegt in 2 Korinthe 2. En dat God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Ook al gaan we niet naar Jeruzalem nu. Ook al leven we de achtste dag buiten Canaan. Op iedere plaats de geur van zijn kennis. Want wij zijn voor God. Een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur. Die leidt tot dood. Maar voor de eerste een levensgeur. Die leidt tot het leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Daar hebben we het vandaag uitgebreid over gehad. Maar wij zijn niet zoals velen die handel drijven met het woord van God. Naar je hand zetten. Maar als in oprechtheid, dan nu. Maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. De gemeente, zo leiden die offers, die ook in het feest van de ongezuurde broden iedere dag gebracht werden. Zo leiden die offers ook tot de Messias. Zo leiden ze in die aangename geur, in die achtste vrucht, ook tot de achtste dag.